Goedenavond, lieve vrienden, broeders, zusters, welkom in ons huis. En dat is dan niet mijn huis, maar het huis van de buurtvereniging. Welkom weer voor een nieuwe serie studies van onze broeder Dato Steenhuis. Dato, hartelijk welkom. Henny ook. Fijn dat jullie gekomen zijn. En het belooft weer een hele mooie serie studies te worden. Want we weten dat Dato, die heeft eigenlijk maar één onderwerp. Hij gaat het over de Heer Jezus hebben. Dat weet ik wel. Maar goed, we beginnen met samen een lied te zingen. Spreek ik even bij aard. Ik had als eerste lied 17, Als ik maar weet. Zegen vragen voor deze avond. Ja, Vader, want zonder uw zegen kunnen we niet, willen we niet. En daarom komen we allereerst bij u. Om die zegen van u af te smeken voor deze avonden. Deze eerste avond met de titel van de vier avonden is Op weg naar Bethlehem. Vader, u kunt ons ook een hele bijzondere weg brengen. En daarom willen we vanavond ook die weg door u. Laat u ons die weg maar zien. Wilt u onze broeder Dato ervoor gebruiken om ons weer op het spoor te zetten, mochten we daarvan afgeweken zijn. Want we hebben gezongen het lied Als ik maar weet dat alles hier mij nader brengt tot u. Vader, dat is zo ons verlangen om steeds dichter naar u toe te groeien. Ook door middel van deze Bijbelstudies, deze serie die onze broeder mag geven hier in dit buurthuis waar we samen mogen komen in alle rust en alle vrijheid. Vader, we willen steeds meer leren, steeds meer zien op de Heer Jezus. Want Hij, we hebben het al gezegd, Hij is het centrale punt in deze avonden. Want alles wat hier gebeurt, wat we gezongen hebben, maar alles wat we ook uitspreken door de prediking, door de overdenkingen, dat we mogen weten, dat wijst ons naar de Heer Jezus en daar willen we naartoe. Dank u wel dat u ons hier de gelegenheid geeft, de vrijheid geeft, de rust om hier samen te komen. Het verlangen ook om uw woord te openen. Wat is het heerlijk dat we dat woord van u zonder enige belemmering mogen openen vanavond. Dat er geen straf staat op het openslaan van uw woord. Om daarin met elkaar te studeren. Om met elkaar u de lof toe te zingen. Wat is het geweldig dat we nog in een vrij land leven. Vader, we bidden voor al onze broeders en zusters wereldwijd die dat niet kunnen. Wilt u hen bemoedigen? Wilt u hen sterken met uw Heilige Geest? Dat zij geweten dat er wereldwijd mensen voor hen bidden. Dat er ook mensen voor hen bidden omdat ze de naam van de Heer Jezus willen blijven belijden. Wilt u ze dat verlangen in hun hart leggen? Dat ze dat niet onder druk van de omstandigheden, door wat voor ideologie misschien die op hen afkomt, dat ze dat geloven aan de kant leggen, maar dat ze vast blijven houden. Dat alles wat hen ook overkomt, hen nader brengt tot u, Heer Jezus. Dank u wel dat we zo ook mogen bidden voor uw volk Israël. Wat, ja, ik heb het straks al uitgesproken, wat ons zo bijzonder heeft getroffen de laatste weken dat we daar waren. Daar het feest, het Loofhuttenfeest, met hen mochten meevieren. Vader, dat volk Israël, uw oogappel, dat heeft ons zo geraakt die dagen dat we daar waren. We hebben daar zulke bijzondere dingen beleefd. En daarom willen we voor hen bidden ook. Dat volk daar aan de Middellandse Zee, wat zo onder druk van de wereld ligt, wilt u ze bemoedigen, wilt u ze versterken, wilt u ze wijzen op de Heer Jezus. Want er zijn er steeds meer en meer die ook hun hart toevertrouwen aan Hem. Dank u wel dat het ook daar, het woord, het licht doorbreekt voor hen. Want uiteindelijk kunnen ze ook niet zonder de Heer Jezus. En daarom danken we u dat we er misschien een klein steentje hebben mogen bijdragen om dat woord daar ook kenbaar te maken. Vader, zo willen we ook deze avond aan u opdragen. We willen u vragen, wilt u tot uw doel komen? Dat doel wat wij soms helemaal niet meer in het oog hebben. Maar u weet waartoe het allemaal dienen mag. Mag het tot lof en eer zijn van uw grote naam. Dat de Heer Jezus geloofd en geprezen wordt, ook door deze avonden heen. Dank u wel dat we zo op weg mogen zijn met elkaar naar het Vaderhuis, wat we zojuist ook gezongen hebben. Dank u wel dat we dat geweldige uitzicht mogen hebben. De Heer Jezus straks terugkomt om ons te halen en te brengen in het Vaderhuis met die vele woningen. Daar zien we naar uit en daar mogen we u voor danken. Heel eerbiedig in Jezus' naam. Amen. We hebben zoals gewoonlijk altijd wat afkondigingen. Er ligt een namenlijst met e-mailadressen. Kijk even of jullie e-mailadres klopt, want Gert die stuurt wel eens een mailtje rond en het is elke keer weer raakt. Er komen er altijd een paar terug die dan niet aankomen. En dat is voor degene voor wie het bestemd is natuurlijk jammer. We hebben we zijn bijna los, want het begint behoorlijk op te ruimen. We hebben nog wat cd's. 1,50 per stuk van vorige diensten die we hier gehouden hebben. Dan liggen er ook nog een hele toren van Maranatha samenkomsten uit de Leemkuil. Die mogen jullie voor niks meenemen. Dat moet als Hollanders toch aanspreken. Als het voor niks is, neem ze mee en deel ze maar uit. Dan komen ze tot hun doel. We hebben hier een paar collectezakken liggen. En u weet het, Gert en ik, er zijn ook maar een paar arme jongens. We hopen dat jullie ons helpen om de kosten van deze avonden te dragen. Stop er wat in en dan kunnen wij doorgaan met het organiseren van deze avonden. Goed, ik heb genoeg gezegd. We gaan luisteren naar orgelspel van Aak. En dan staat er 72. 72, dat is het lied. Moet ik even spieken bij Door het blik op het kruis. Goed, ik heb ze zelf uitgezocht. Ik was al bijna weer vergeten. Maar het zijn hele mooie liederen die ons zeker bepalen bij de naam van de Heer Jezus. En het kruis waar Hij het voor ons allemaal heeft volbracht. Door een blik op het kruis. En dan komt Gert even met de collectezakken voorbij. Aartje speelt even wat op torgel. En dan gaan we de microfoon aan Dado geven. Dan gaan we luisteren naar hem.
Thank you. Ferrari hier gedaan, die zet hij helemaal verkeerd.
Ja, ik ben een paard.
Je moet over ze horen.
Ja, precies.
Gaat goed?
Het briesend paard moet eindelijk sneven. Ik zit nu helemaal vast. Fijn om hier te zijn en om een serie studies over het boek Rut te delen met elkaar. Een heel oud boek natuurlijk, omdat het in het Oude Testament staat, maar ook misschien wel heel bekend, omdat het eigenlijk zo mooi is om deze oude geschiedenis te lezen. Het is ook een klein boekje, dus de meeste mensen die beginnen aan bijbelstudie met het boek Rut, dan komen er ook een keer weer af van die bijbelstudies. Het is niet zo lang. Maar ik hoop vooral dat we gaan genieten van deze bijzondere woorden die hier vastgelegd zijn. De uitleg is ten dele ook typologisch. Dat betekent dat in Rut en in Boas, in Naomi, iets te vinden is van iets anders. En die uitleg is lang niet altijd geaccepteerd geweest. Vroeger is er een hele tijd geweest dat men niet in typologische zin naar de Bijbel mocht kijken. En als je dat wel deed, dan werd je uit je ambt gezet, dan werd je de laan uitgestuurd. Dan mocht dat niet. En dat is ook de reden waarom in heel veel kerken nog steeds heel weinig in typologische zin wordt gezegd. Dat komt echt uit een ver verleden, maar het is ingehamerd. Want dan zou je de Bijbel eigenlijk een beetje naar je hand kunnen zetten. Dan zou je kunnen zeggen, nou ja, daar staat wel dit, maar je moet eigenlijk lezen dat. Nou ja, dan kun je natuurlijk op een hellend vlak terechtkomen en van het een naar het andere glijden. Dat kan. Dat gevaar is er ook wel. Nou, als dat zich voordoet, als dit zich aandient, dan hoop ik dat je aan de bel trekt en dat je gaat zeggen, Dato, laten we eens gaan praten. Ik probeer een inleiding te houden en ik sluit dan af. En wilt u na afloop vragen stellen, dan ben ik hier. Maar ik denk niet dat we de vragen in de sessie zelf meenemen. Hè? Dat is...
Na afloop.
Ja, gewoon persoonlijk.
Ja?
Ja. Ja, ik moet eventjes weer afstemmen. De baas zit daar, dat begrijp je al lang. 1200 jaar Horst hier zo, dat is even het ongeveer.
Tel het.
Een telgt uit Horst. Ik snap het. Maar we gaan eerst hoofdstuk 1 uit dat bijzondere boek lezen. Rut 1. Ik lees dat uit de herziene Statenvertaling. Ik zeg niet dat dat de enige juiste vertaling is, want als u een andere hebt, blijf daar maar bij. Dat bedoel ik dus niet. Het gaat erom iets wat het meeste aansluit bij je eigen denken op dit moment. En dat lees je maar niet om te zeggen, dit is nu exclusief, zo moet het of zo. Maar de woordjes kunnen wel eens wat anders zijn dan in jouw vertaling staat. Nou, probeer daar overheen te lezen. Rut, ik kan wel roepen bladzijde 387, maar dat zegt in jouw Bijbel ook niks. Belgen zijn altijd de domste mensen die we in Nederland tegenkwamen. Maar daar hebben ze tenminste afgesproken allemaal één soort Bijbel te nemen. Dan kun je gewoon zeggen, bladzijde 387. Alle gedoe met die Bijbelboeken. Rut 1, vers 1. In de dagen dat de richters, of ook wel eens rechters genoemd in andere vertalingen, leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakten van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zonen Machlon en Chilion. Efratieten uit Bethlehem, afstammelingen van de tweede zoon, Benjamin van de Benjaminieten, de Efratieten. En ze kwamen in de vlakten van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf. En ze bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En ze bleven daar ongeveer 10 jaar. En die twee, Machlon en Chilion, stierven ook. Zo bleef de vrouw alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen maakte ze zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakten van Moab, want ze had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Daarna trok ze weg uit de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen zij op weg gegaan waren om terug te keren naar het land van Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters: ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de Heere jullie goede tierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Toen zij hen kuste, begonnen zij luid te huilen. En ze zeiden tegen haar: voorzeker, we keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei: keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam dat die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters. Ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop, en al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja, zelfs zonen baren, zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren? Zodat jullie er dan van weerhouden een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut klampte zich aan haar vast. Daarom zei zij: zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna. Maar Rut zei: dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Toen Naomi zag dat zij zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken. Zo gingen ze samen verder, tot ze in Bethlehem kwamen. Het gebeurde toen ze Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden: is dit Naomi? Maar ze zei tegen hen: noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heere heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heere tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Zo keerde Naomi terug en met haar Rut de Moabitische, haar schoondochter. Zij keerde uit de vlakten van Moab terug en ze kwamen in Bethlehem aan. Aan het begin van de gersteoogst. Tot zover. Juist omdat het zo bekend is, heb ik me echt afgevraagd de voorbije dagen: hoe zal ik het gaan aanpakken? Wat zal ik gaan zeggen en hoe? Een klein stukje terugblik in de geschiedenis is nodig. Volk Israël, ooit in Egypte geleefd, 430 jaar, in de tijd van Jozef, buitengewoon gezegend, met een onderkoning die speciaal voor hen zorgde. En later, in de tijd van Mozes, uit dat land weggetrokken. Op een buitengewone manier, een verheven manier. En ze hebben hele bijzondere dingen meegemaakt. 40 jaar lang zijn ze daarna door de woestijn getrokken, van pleisterplaats tot pleisterplaats. De Heer heeft hen permanent verzorgd van water, een stroom, een soort rivier, volgde hen. Permanent verzorgd van manna, hemelbrood, brood van de engelen, dat elke morgen op te rapen was, behalve op Shabbat. En permanent van een soort schaduw voorzien, een soort paraplu, een soort parasol. Permanent hebben ze geleefd in de schaduw, letterlijk in de schaduw van de Almachtige. We hebben een paar keer geprobeerd om die route te lopen, te gaan met de bus. Niet te lopen, te gaan met de bus. Het is daar inderdaad overdag snikheet. Onvoorstelbaar en 's nachts koelt het heel sterk af. Weet u ook wel. De Heere God heeft permanent een wolk boven hen gehangen. Dat is de wolk van heerlijkheid, de Shechina, de wolk van glorie. Als je dat 50 dagen hebt gehad, dan denk je, nou zo hoort het. Maar 40 jaar, toen zagen ze het waarschijnlijk niet meer zo. Als je ooit een wolk van de God als schaduw boven je hebt gevoeld, dan denk je, hoe kun je het vergeten? Dit is subliem geweest. En toen komen ze in de tijd van Jozua aan bij het beloofde land. Dan moeten ze door Jordaan oversteken. Dat is ook allemaal gebeurd. Spectaculair was het. En dan zijn ze net aan de andere kant van de Jordaan vanuit Moab. Toen lagen ze in de vlakten van Moab. Toen in de velden van Moab. Daar hebben ze best een hele tijd gewoond. En daar was het eerst heel spannend. Want de koning van Moab wilde hen niet met water tegemoetkomen. Hij wilde dus niet dat zij water kochten, dat zij verfrissing zouden krijgen. Maar bovendien heeft die koning van Moab een soort plan bedacht om dat volk weg te nemen. En dat plan was, ik kan het met mijn geweertjes en met mijn pistooltjes en met mijn boog en pijl niet, dat red ik niet. Dus ik huur een soort medium in, Biliam. Want als die komt, nou, dan beleven ze wat, die Joden. Die is gekomen na wat oponthoud. Hij wilde wat meer geld en dat lukte ook. Gigantische bedragen heeft de koning van Moab neergeteld om Biliam als een soort medium daar binnen te krijgen. En Biliam zou dat volk even vervloeken. Dat was de gedachte. Daarvoor werd hij betaald. En dat was ook wat hij altijd deed. En toen heeft Biliam een hele rare ervaring gehad met een ezel. Heb ik ook wel eens. Maar ik bedoel dan mezelf. Loop je tegen jezelf aan. Nou, een hele rare ervaring met een ezel. En soms is die ezel ook wel eens iemand anders. Ik heb het niet over Henny, maar ik heb het over. Maar het kan wel. Nee, ik maak het even ludiek, omdat Biliam een hele merkwaardige ervaring had met zijn ezel. Die ezel zag de glorie van God op de weg en Biliam zag het niet. En die ezel die wou niet verder en Biliam begon hem te slaan en die zei, schiet op. Nou ja, ik weet niet hoe dat gaat met een ezeldrijverij, maar dat ging behoorlijk. En op een moment lukt het een beetje en dan kruipt die ezel heel dicht langs de bergwand, zodat Biliam zijn been bezeert. Nou, dan kun je nog kruislinks op dat ding gaan zitten en dan lukt het misschien ook nog net. Maar hij komt erachter dat er echt wat aan de hand is. En die ezel die ging spreken. We hebben een kerfkeuring aan te danken. Ik weet niet of je het weet. Zoek maar eens na. Synode in Assen. Toets maar in, dan kom je er heel dichtbij. Maar in elk geval, Biliam krijgt daar te horen, we moesten luisteren en je bent op weg naar, maar waag het niet om wat anders te zeggen dan wat ik je in je mond geef. Nou, Biliam is een medium en je denkt, nou, dat is wel heel apart. Hij komt daar, ziet het volk van Israël liggen in het dal daar, in de vlakten van Moab en wordt door de koning van Moab meegenomen en op een berg gezet, bekijk het eens van deze kant, nou. Bekijk het dus van die kant. Van vier kanten heeft William dat volk bekeken. Je moet niet eenzijdig zijn. En op alle vier de plekken is een altaar neergezet, er zijn offers gebracht. En dat is een soort sessie geweest van naar buiten gaan en afwachten wat de Heere God zou gaan doen. En dat is allemaal gebeurd. En het merkwaardige gebeurde daar. De koning van Moab had hem ingehuurd om te vloeken. Het eerste wat Biljam zegt: zou ik vloeken die God niet vloekt? Was ik maar aan hen gelijk? Die koning van Moab is kwaad. Ik had een ander woord willen gebruiken. Had ook gekund des duivels. Daar zat hij al onder. Het was niet zo vreemd als dat gebeurde. Maar hij zegt: ik heb je gehuurd om te vloeken en niet om te zegenen. Een tweede keer, andere sessie vanuit een andere invalshoek. Biljam zegt: men schouwt geen onheil in Israël. Hoe schoon zijn uw tenten, o Jacob? Nou, dat staat in Numeri. Numeri 22, 23, 24, Numeri. Dat wordt heel vaak, 20 keer gezegd door mij, Murmuri genoemd. Dat boek Murmuri. Want alle murmureringen en alle moppenpartijen staan in dat boek. Onze ziel walgt van deze lichte spijzen en we willen niet en we hebben genoeg van Mozes alleen. Wat denk je wel, we zijn democratisch, we moeten kiezen, we willen een grotere en een breder draagvlak. En komt allemaal terug daar. Derde sessie, weer hetzelfde verhaal. Weer gaat Biljam zegenen. Vierde sessie, en dat is het meest frappante misschien wel, er komt iemand. Een ster gaat op in Jacob en de scepter zal van hem niet wijken. Dat is de ster die de wijzen uit het oosten zijn gaan volgen. Die link mag u echt leggen tussen de wijzen uit het oosten, dat betekent oostelijk van Jeruzalem, Jordanië, Moab van toen is Jordanië van nu, vlak over de Jordaan, oostelijk van Jeruzalem. Een ster ging op in het oosten. Vanuit Jeruzalem gezien, is dat Jordanië. En ze hebben dit gehoord, ze hebben dit geweten. Het is op de een of andere manier vastgelegd. En ze zijn gaan zoeken naar de koning die de scepter, die het koninkrijk zou krijgen. Dit is allemaal daaraan vooraf gegaan. En toen zijn ze de Jordaan overgetrokken. En in Gilgal gaan legeren, dat heb ik net gezegd, en van daaruit zijn ze gaan strijden. Ze hebben in het beloofde land meer gevochten, meer gestreden dan in de woestijn. Ze kwamen in hun zegengebied, maar het was best moeilijk om die zegen ook te bezitten, om daar ook feitelijk profijt van te hebben. En het eerste wat ze tegenkwamen was Jericho. En dat wil ik toch graag heel nadrukkelijk kwijt. Dat is even moeilijk, dat is een hobby. Wat betekent Jericho? Nou, toen was het gewoon de vesting. Als je Jericho niet nam, dan kwam je het land niet in. Zo simpel was het. Flinke stad, brede, hoge muren, behoorlijk toegerust met wapentuig. Niet zo makkelijk allemaal. God zei tegen het volk: jullie moeten je laten besnijden. Is het allemaal gebeurd? Ooit is de geschiedenis in de Bijbel opgenomen dat mensen zich lieten besnijden. Op de derde dag waren ze weerloos. Als je het zoekt, vind je het in het boek Genesis. Voor jongetjes van 8 dagen oud is het bijna niks. Het is een heel, heel bijzonder moment dat de Heer uitgezocht heeft om kindertjes te laten besnijden. Want dat kost niks. Daar hebben ze helemaal geen last van. Maar als volwassen mannen zich laten besnijden, dan zijn ze de derde dag behoorlijk ziek, slap en krachteloos. Als Jericho toen op dat moment een uitval had gedaan, dan waren ze aan alle kanten ingehaakt. Is niet gebeurd. Ze zijn toch gegaan. En u weet hoe dat ging rondom Jericho met de ark van het verbond in het midden. Dan komen ze eraan met de hele, hele stoet. 3 miljoen. 4 miljoen, 5 miljoen, nou ja, de schattingen lopen uiteen, maar een flinke kleur hoor. En die zijn allemaal om Jericho heen gelopen, met de ark in het midden, en geen geluid, alleen soms het geluid van de ramshoorn. Ze hebben een omgang gemaakt, en de tweede dag komen ze terug, en de derde dag, en de vierde dag, en de vijfde dag, en de zesde dag. De mensen in Jericho, daar heb je ze weer, dat zootje ongeregeld. Lopen ze hier, denk je dat de muren vallen als ze hier omheen lopen of zo? Als een soort begrafenisstoet. Zo ging het echt, ja. De zevende dag. 7 keer. Toen hebben ze helemaal gelachen. Niet 1 keer, maar 7 keer. En op een bepaald moment is daar dat bevel, juich! En toen hebben ze gejuicht. Halleluja hebben ze geroepen, weet ik niet. Maar gejuicht hebben ze wel. En daar, op dat moment, vallen al de muren om. Ik heb vroeger naar Gershwin geluisterd, nog wel eens. Enkele keer. Die heeft een prachtig stuk muziek gemaakt over de val van Jericho. Dus als je de geschiedenis kent, dan hoor je die muren vallen. Hè? Dan hoor je beslist wat er gebeurt. Nu, het is allemaal terug te vinden. Maar waarom nu gaat is het volgende. Toen hebben ze uit Jericho dat wat waardevol voor God was, weggehaald. Voor ze definitief de brand instaken en de mensen veroverden, hebben ze alle goud, alle zilver, alle koper, al het ijzer uit Jericho gehaald. Ik heb vroeger wel eens gedacht, als jongetje van die Achan, weduwe, die heeft er wat uitgehaald. Stiekem een beetje zilver, stiekem een beetje goud en een mooi jurkje van Tante Truus of zo. Maar dat is niet zo, want ze liepen allemaal met goud. Ze moesten alle goud, al het zilver, al het ijzer, al het koper uit Jericho halen. Dus ze hebben met z'n allen gesjouwd tot en met. En ze hebben alles wat ze aan buit hadden in het huis van de Heer, de tabernakel van toen, moeten voegen bij de schat van het huis des Heren. Zo zegt de Bijbel dat. Dat moest. Alleen Achan, die deed ook sjouwen. Dat deed hij aan mee, maar hij bracht het op de verkeerde plek. Namelijk niet in de tent van God, maar in zijn eigen tent. Dat is het cruciale verschil. Hij heeft het bij zijn eigen gereedschap gevoegd. Staat zelfs precies zo in de Bijbel. Terwijl het gevoegd gaat moeten worden bij het gereedschap van de Heer. Zal ik het anders zeggen? De Heer God zegt, daar in Jericho, dat is een machtige stad, maar er zit heel veel goeds, heel veel bruikbaar spul. Nu ga ik het vertalen. In Elmelo en omgeving, er zit heel veel bruikbaar spul. De Heer zou je best kunnen gebruiken. Maar je moet het wel voegen bij de schat van het huis van de Heer. Als je dat bij jezelf blijft sparen, in je eigen tent stopt, in je eigen kuiltje, dan gaat het niet goed. Dat is een hele belangrijke. Toen is dit zo uitgetekend, door de Heere zelf uitgetekend. En toen zei de Heere, Jericho mag je niet meer herbouwen, dat mag niet meer overeind, want dit moet weer. Ik zal het nu anders zeggen, ik denk dat je, als je aan Jericho denkt, mag zeggen dat het menselijke is in geestelijke zaken. Ja, dat is een hele mooie zin, die heb je bedacht in de loop van de jaren, dat klopt wel, ik heb hem ook wel vaker zo gebruikt. Maar dat betekent eigenlijk dat mijn verstand, mijn mogelijkheid om iets te snappen, of mijn mogelijkheid om iets te zeggen, of anderen, mijn mogelijkheid om te zingen, mijn mogelijkheid om te besturen, mijn mogelijkheid om met kinderen om te gaan, mijn mogelijkheid om pastoraal werk te doen, om te bemoedigen. Dat is niet wat ik zelf heb. Paulus zegt, wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? Met andere woorden, alle gaven, alle kwaliteiten hebben jullie ontvangen. En waarom beroem je je dan alsof je het niet ontvangen had? Alsof het van jezelf zou zijn geweest. Wat heb je dan van jezelf? Ja, melktanden, zei laatst iemand. Nou, oké. Nou, ga dan maar mee op stap. Nee, dat weet ik wel. Je kunt het allemaal belachelijk maken. Je kunt het alle kanten opschuiven. Maar ten diepste weet je dat wat je hebt aan materiaal, aan gereedschap, waar de Heer ook gebruik van zou willen maken, dat je dat niet hebt van jezelf. Toch? Is je geschonken. Het is je gegeven. Daarom noemen we dat ook genade gaven. Gegeven. Geschenken. Genade gaven. En of dat nu zingen, spreken, sturen, weet ik veel wat voor evangeliseren is, reizen is, dat is heel divers. Maar het is een geschonken iets. En dat is denk ik heel belangrijk. En de Heer zegt, dat stelsel van de wereld moet je niet weer overeind timmeren. Je moet Jericho niet meer herbouwen. Want dan is het een soort bolwerk van ons. Dit hebben wij. Dit is onze planeet. Dit is onze stad. Dit is ons land. Dit is onze macht. Zo, dat hebben wij in beheer. Nee, zei de Heer, zo ligt het niet. Dat is een hele moeilijke hoor. Maar als je deze overwinning niet hebt, kom je niet bij de rest van de zegeningen. Dat staat eigenlijk in de schrift. Waarom komen we niet verder? Waarom groeien we geen millimeter in ons geloof? Omdat we misschien denken dat het allemaal bij ons hoort. Dat het onze handel is, onze club is. Moab moest leren dat dit inderdaad een bijzonder proces is. En Israël ook. Israël mocht de stad niet weer herbouwen. Is wel een keer gebeurd ooit. In de tijd van Achab, koningin Izebel, Achab. In die tijd is Hiel degene geweest die toch Jericho herbouwd heeft. Dat ging ten koste van zijn oudste en ten koste van zijn jongste zoon. Dat had de Heer voorspeld. Maar ver voor Achab, Hiel in het licht kwamen, is Jericho ook herbouwd geweest. Er was een koning en die heette Eglon. En die had van de Palmenstad, u vindt het in Richteren, van de Palmenstad zijn troonplek gemaakt. Jericho. Dus die zat daar. En ik weet niet of je dat verhaal kent, ik vond het vroeger een prachtig verhaal, want dit was pas echt. Dit was een hele, laat ik het voorzichtig zeggen, hij was zo omvangrijk dat hij niet meer paste op één foto. Als je een foto wil maken van hem, dan moest je drie keer knippen en dan had je eronder van links naar rechts Tante Bets of zo, of had je Eglon gezet. Zoiets. Zo omvangrijk. Zeer zwaarlijvig. En die had een eigen troonzaal in Jericho, Erko. En die had een koel bovenvertrek voor zichzelf. En misschien was dat wel een toilet. Misschien was dat wel een badkamer. Waarschijnlijk was dat zo. En daar mocht Israël schatting, belasting aan betalen. Ehud, weet u wel, een richter, een van die eerste richters, ging met die schatting naar die Eglon. En die had een kort tweesnijdend zwaard bij zich. En die man zei, ik heb een boodschap van de Heer voor u. Die man gaat nog staan ook. Het is de vraag hoe zo'n man ooit overeind komt. Maar goed, wammers. Nou, ik vond het zo luguber, maar ik vond het ook zo prachtig. En het vet sloot zich om het lemmet van dat mooie. Ja, je glippert een beetje en je walgt misschien een beetje, maar ondertussen is dit wel wat de Bijbel daarvan zegt. Nou, toch een spannende verhaal om het lezen. Maar waarom vertel ik dit nu allemaal? In de dagen dat de richters richten. Zal ik het anders lezen? In de dagen dat Ehud richtte en Moab de baas was in Jericho, weer hersteld had wat nooit hersteld had mogen worden, waar het ik van Moab, Jeremia 48, hoogheid, hoogmoedigheid, hooghartigheid, overdreven taal, ik. Moab, wij, ik, breed uit, kamerbreed in een bovenkamer. Het puilde aan alle kanten uit, die breedte. Ik ga niet de lugubere dingen zeggen, maar ik ga alleen maar zeggen hoe omvangrijk dit is. Zo wordt het geschetst in de Bijbel. Dus niet als een schriel mannetje, waar je een keer tegenaan blaast en het is weg. Maar zoiets krijg je helemaal niet weg, normaal gesproken. Dat is wat hier achter ligt. En in die tijd is er hongersnood in Bethlehem. En gaat Elimelech samen met Naomi zijn vrouw en de beide jongens, die gaan naar Moab. Dat is niet zo ver. Dat is geen immigratie naar Canada van hieruit. Onzin, dat is een eind lopen en dan de Jordaan oversteken en dan ben je er bijna. Ik bedoel, zo moet je het echt gaan zien. Dus het viel dus heel erg mee. Wat ik daarmee kwijt wil is het volgende. Lieve broeders en zusters. En dat is een soort gouden draad die door dit hele boek heen loopt. Bethlehem staat voor kleinheid. Voor een kleine baby. Voor teer. Voor broos. Voor breekbaar. Voor jezelf verlagen. vlees en bloed aannemen, terwijl je God zelf bent, alle glorie van de hemel hebt. Wie had alle glorie? De Heer Jezus. En hij werd mens. Hij kwam bij ons, heel gewoon, zingen we dat in een lied uit de opwekkingsbundel. En hij was als mensenzoon bij ons, de Heer Jezus. Voor hem boog alles. Ik heb afgelopen zondag iets gezegd over Jesaja 6, over die troon van de Heer. Jesaja ziet de Heer daar op een hoge en een verheven troon. En alle engelen roepen dan, heilig, heilig, heilig. Dan ze vliegen daar met 6 vleugels. Sorry, ze hebben 6 vleugels. Met 2 vliegen ze, met 2 bedekken ze hun gezicht, met 2 bedekken ze hun voeten. Maar ze roepen elkaar toe, heilig, heilig. Alles trilt van heiligheid, alles trilt van glorie. En wat zegt het Nieuwe Testament? Dat zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag. En dat zijn, dat slaat nadrukkelijk op de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. Daar zat de Heer Jezus. In zijn glorie, in zijn heerlijkheid. Alle engelen eromheen. Duizenden, duizenden, legioenen. En ze hebben allemaal gejubeld, gejuicht. Hier, hij is het. Heilig, heilig is de Heer. Nou, als u dat 1 keer verbindt met Bethlehem, dan weet u wat ik bedoel. Daarom zijn die engelen nog niet meer te houden. Als hij er is, net geboren uit Maria, dan hebben de engelen zich niet onbeduidend gelaten. Ze zijn gelijk begonnen met, hij is het, hier is hij God. Dat is hetzelfde als glorie aan het lam. Het is zo onvoorstelbaar, zo schitterend mooi, dat je misschien wel stil wordt. En die heiland, die Heer Jezus, dat is mijn heiland. En dat moet ik er tussendoor zeggen. Daar heb ik iets mee. Ik probeerde gisteravond iets te zeggen over ziel en geest en lichaam. In een studie over die 3 dingen van ziel en moeilijk. Ja, het is een technisch onderwerp, maar ondertussen hartstikke mooi. Nou, lichaam snappen we een beetje, want daar heb je toch een lik door naar zitten. Dus dat weet u intussen hoe dat zit. Of wat anders. Geest wordt al wat moeilijker. Maar God heeft destijds in Adam geblazen. En later heeft de Heer Jezus in ons geblazen. Op ons geblazen. Na zijn opstanding. Hij blies op hen. En zij ontvangt de Heilige Geest. Ja, dat is hetzelfde. Genesis 2 en Johannes 20. Dat is een prachtige parallel. En daar is het gebeurd. Dat staat ook nog ietsje. Maar ziel, dat wordt wel heel wat moeilijker. Maar wij denken bij ziel alleen maar aan een aantal. Zoveel zielen. Zoveel gedachten. Zoveel meningen. Maar ziel heeft iets te maken met DNA. Dat snap u wel. Daar heb u van gehoord. U hebt het gehoord dat de mensen met DNA aan de slag gaan. En dat er cold cases zijn. Dus moorden die nooit zijn opgelost, worden nu opgelost. Omdat ze nu toch iets van DNA vinden wat ze nu kunnen traceren. Wat ze vroeger niet konden, dat kunnen ze nu wel. Ja, de wetenschap gaat vooruit. Klopt ook, maar ze komen steeds dichterbij. Dichter bij de kern. Ze hebben jaren geroepen dat het allemaal toevallig was. Dat we er zijn, dat we zomaar zijn ontstaan. Nou, maar als u zelf een heel klein beetje kent dat in uw haar, 1 haar van u, een DNA te vinden is van uzelf. En dat al die haren op jou precies bij jou passen en niet bij de buurman. Dan moet er toch al iets gebeuren van, hoe bestaat het dan? Hoe kan dat dan? Dat is ook zo. Dat is uniek. Nou, de Heer Jezus kwam op aarde, de Zoon van de Vader. En hij liet zijn afdruk van Gods wezen, van het wezen van Yahweh. Elke stap van de Heer Jezus was een stukje DNA van de Vader. Elk woord van de Heer Jezus was DNA van de Vader. Het wezen van de Vader. Alle wonderen, alle daden, overal waar hij was. Het wezen van Yahweh, de Heer Jezus. En hij kwam bij jou. Het wezen van Yahweh. En hij woont nu in jou. Als je gelooft in de Heer Jezus, moet je wel in hem geloven. Ik zeg dit niet als een evangelisatieboodschapper. Wel een beetje hoor, ten diepste. Want als je hem niet hebt, zij erbuiten, kun je hooguit interesse hebben in, belangstelling hebben voor, maar dan heb je het leven nog niet. Als je werkelijk de Heer Jezus aanneemt, als je heiligt, als je verlossen, dan ben je uit God geboren. DNA van de Vader. Ze kunnen aan mijn kinderen zien dat ze kinderen van mij zijn. Dat kan. Vroeger kon dat niet, nu wel. U bent uit God geboren. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. En dat is allemaal gebeurd door het kruis van de Heer Jezus. Geloof je dat? Ik hoef de boekhouding van de Heere God niet bij te spijkeren vanavond. Kan ik ook niet. Maar je moet wel weten of je daarin staat, ja of nee. Je staat er sowieso in als het om je daden gaat. Sowieso. Maar als het om leven gaat, leven uit God, dan moet je leven hebben. Dan ben je deelgenoot. Ik citeer de Bijbel, anders zou ik het niet durven zeggen. Deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Dan heb je het DNA van Jahweh gekregen. Dat zegt het. En u en ik, die hier op aarde zijn, kunnen situaties meemaken die we hier in dit boek Rut hebben gevonden. En dat is heel apart. Je kunt je voorstellen dat er een moment in jullie gemeente hongersnood is. Ik bedoel dat niemand meer wat zegt. Jawel, we hebben nog steeds 20 minuten woordenstroom. Het is niet hetzelfde als iets zeggen. Ik ken ook mensen die kunnen de hele avond praten en die hebben niks gezegd. Het zijn uitzonderlijke figuren, maar er komen steeds meer van dit soort mensen. Ze zeggen van alles, maar eigenlijk hoor je niks. Het lijken wel de programma's van vandaag, voor de televisie. Of de krant wordt elke dag helemaal voorgeschreven. Dat is bij ons een klein boertje die zei, we hadden zelf een klein drukkerijtje, we gaven ook een krantje uit. Die zei, nou, hoe bestaat het nou dat die krant precies volkomt? Iedere week, dat was bij ons een weekblad. Maar ja, zei mijn vader, dat is de kunst van het liegen. Ja, daar schrijf ik er gewoon wat bij. Dat was niet zo moeilijk. Ja, een beetje. Maar ik wil graag terug. Er zijn heel veel gelovigen die eigenlijk zeggen, nou ja, Bethlehem, die geweldige plek waar God mens werd, waar de geringheid eruit spettert en de eenvoud en het breekbare en het subtiele. Ja, daar kom ik eigenlijk niet meer, daar hoor ik nooit wat over. Want het gaat dan over de Heer Jezus, die arm wilde worden om jou en mij rijk te maken. Dat is de Heer Jezus. Die is daar geboren. Nou, en als je nou in Bethlehem bent, wat hoor je dan? Wat zie je dan? Nou, in de tijd van Naomi en van Elimelech en de jongens, niks. Er was niks meer te eten. Ik ken heel veel gelovigen die in hun eigen club, in hun eigen omgeving, niks meer te eten hebben. Als ze nog wat krijgen, dan moeten ze naar het cafetaria ergens om daar uit de muur te eten. Kroketje, frikandelletje speciaal of zo. U begrijpt mij, hè? Misschien zet u dan wel in ons huis. En ik ga een beetje. Ja, ik ga even buiten de deur eten. Nou, mag. Ga mijn taartjes eten. Hoop ik. Dat was een invalide man, die was helemaal verlamd. Alleen zijn hoofd kon nog bewogen worden. Ik kom hier daartoe om taartjes te eten. Nou, ik kom er door de grond zakken. Ja, niet omdat het mij betrof, maar om de idee dat iemand in zulke omstandigheden zit. Ik wil graag genieten. Ik wil graag die heerlijke smaken wil ik opzuigen. Drie blinde mannen zitten achter mij in Schoonhoven op een studieavond. Zaten er elke avond. Ik heb elke avond een praatje proberen te maken. Ik had tranen in mijn ogen, konden ze nog niet zien. Dus het maakt niet zoveel uit of je dan tranen hebt of niet. Maar ze konden dan mijn stem misschien wel horen. En die zeggen tegen elkaar, zachtjes, wat mooi hè. We gaan de Heer Jezus zien vanavond. Hoort u het? Ogen hadden ze niet meer. Althans niet functioneel. Maar ze willen de Heer Jezus zien. Die gedachte is zo kostbaar dat je vandaag misschien wel eens de vraag stelt, en wat zie ik dan nog? Wat heb ik nog? Wat krijgen we nog? Wat is het menu? Nou, misschien moet je gaan eten bij de buren. Maar waar kom je dan terecht? Als je gaat rommelen, als het gewoon bijna altijd hetzelfde is niks. Niets over de Heer Jezus. Natuurlijk zit de tijd tegen en is de politiek bezig. En natuurlijk is de duivel bezig om alles wat de Heer Jezus betreft weg te gummen. Weg te redeneren. Ja, want onze buren zijn tegenwoordig moslimmensen. En ja, daar kun je dus niet over Jezus beginnen. Nou, nee. Maar waarom niet dan? Over wie moet ik het dan hebben? Moet ik dan die moslimman zeggen, je moet gaan stemmen op de politieke partij van Donald Trump of van mevrouw Hillary Clinton? Komen ze daar echt 1 millimeter verder mee? Onlangs heeft een lied me heel erg getroffen en dat gaat om, van, moet ik het dan hebben over de wonderen van de Heer Jezus? Dat hij over het water liep? Word je daar beter van? Of dat hij wonderbare spijziging deed? Is dat de redding? Of de sterren in Bethlehem? Waar moet ik het over hebben dan? Wat zou ik dan kunnen aanbieden? Het is alleen maar het kruis van de Heer Jezus. Alleen het kruis. Ik moet vertellen van de Heer Jezus, van hem. Niet van Mohammed, niet van een andere profeet, niet van Gandhi of van Martin Luther King of hoe ze ook heten. Ik moet het over hem hebben. Hij is het centrum. Hij is het middelpunt. Hij is de bron van zegen. En als het over hem niet gaat, nou ja, hou dan je mond maar. Maar hongersnood. Kunt u zich voorstellen, waar kom je dan terecht? Nou, dan ga je dus zeggen, ja, dan moeten we maar eens kijken hoe we dat dan kunnen opfietsen. Nou, ze hebben toen gedacht, we gaan naar Moab. We gaan emigreren een klein stukje over de grens. Want daar is het dus wel. Maar ze komen dus terecht daar waar het ik van de mens bovenaan staat. En in Bethlehem, waar het ik van de mens helemaal onderaan staat. Maar dat is het verschil. Waar het niet om mij gaat, maar om hem. En ze komen in Bethlehem in Moab terecht. En ze hebben daar 10 jaar gewoond. En nou ja, alle mannen zijn gestorven en die vrouwen blijven over. Nu moet u maar even iets slikken van mij. Maar het mannelijke in de Bijbel staat ergens voor. En het vrouwelijke in de Bijbel staat ook ergens voor. Het vrouwelijke is de positie die we door Gods genade hebben. En het mannelijke is de kracht om die positie ook te verwerkelijken. U voelt hem aan. In Moab zijn alle mannen gestorven. Dus de positie is er nog wel, maar de kracht om er nog iets van te zien of iets van te proeven, die is er niet meer. Die is weg. Dat is best een moeilijke, weet ik wel. Nou, laat maar sijpelen, laat maar lopen. Er blijft genoeg over waar je ook over kunt praten. Ze gaan naar Moab. En ze zeggen ook dan dat ze vol weg zijn gegaan en leeg terug. Nu zal ik het nog iets hedendaagser vertellen. Stel dat je in de gemeente zegt, ja, er is niks meer van de Heer Jezus te horen. Ja, we moeten wat doen, hè. Er moet wat gebeuren. Er moet weer leven in de brouwerij komen. Want we gaan nu op dit moment een beetje dood van de honger. Weet je wat we doen? We gaan een remonstrantse professor vragen of die ons wil helpen. Ik citeer een blad. Ik weet niet.
Ja, dat ruiken.
Oké, en er zijn wel een paar die snappen dit. We gaan iemand vragen die ons dan kan helpen om uit de puree te geraken. Maar die helpt ons van de wal in de sloot. Die zegt ook niks. Die gooit er, ik weet niet wat voor kennis, wat theologische en theoretische kennis tegenaan, wetenschappelijke onderwinningen tegenaan. Maar je komt geen stap verder, je hoort niks over de Heer Jezus. En ja, dan is ineens de schepping, ja, dat kan niet meer, dat is vroeger, die oude baasjes, die hadden geen verstand van, en die hadden geen scholing gehad, maar wij nu, universitair geschoold, wij weten het, we hebben het allemaal. Nou, ze gaan zich afzetten tegen, ze gaan zeggen ook nog dat ze op de schouders staan van hun voorgeslag, maar wat die lui deden, daar klopt helemaal niks van. Die hadden het niet. Stel nu dat in jouw gemeente zoiets gebeurt, zo'n proces, dat is al langer de gang hoor. Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Ik kreeg vorige week een brief van een mevrouw en mijn kinderen. Die hebben de broer, professor Huppelhup, diezelfde man die dat boek schreef. Die zijn alle stuur kwijt. Die zijn alle zekerheid kwijt. Die horen geen millimeter meer over de Heer Jezus. Maar ze zeiden, dit soort mannen zijn binnengehaald. Dit soort boeken zijn binnengehaald. Dat was nu eens de basis voor de catechisatie. Daarover gingen we spreken over de mannen, op de mannenvereniging, vrouwenvereniging. Zo ging het in de kerk. En wat is er nu van die kerk over? Nou ja, vul maar in. Ja, daar zijn mensen komen bovendrijven die het allemaal weten. Ja, dat zijn ze. Ik. Mijn club, mijn richting, mijn visie. Ik schaam me kapot als ik aan de EO denk. En wat er is begonnen, dankbaar. Prijs de Heer, was een schitterend begin. En nu, nou ja, ik las een stuk van Feike de Velde, was een van de medewerkers, maar een collega van Wim Kleinhaanveld, die kent hem nog veel beter dan ik. Maar, het is weg. Sorry hoor. Is dat geen hongersnood? Is het geen hongersnood in Bethlehem, daar waar de bron van zegen is en waar het begonnen is? Ja, dat is de hongersnood. Nou, dat is de situatie van Rut nummer 1. En dat is toch wel een beetje scherp. Misschien vind ik dit een beetje een aanval. Ik wil niet aanvallen op mensen. Ik wil alleen maar zeggen, het is niet zo ver van je bordje. Het is vlakbij. Totdat je zegt, ja, en nu is alle hoop is ontzonken, alle kracht is weg, alle mannen zijn gestorven, er is niks meer over. Dan moeten we terug, want we horen dat er toch wel wat leven is. Nou, misschien hoort u vandaag ook, er is nog ergens wel leven. Misschien niet meer in het gebouw waar u altijd was, maar misschien wel in een ander gebouw, niet zo ver daar vandaan. Ik zeg het heel eenvoudig. Nou, ga dan. Doe het dan. Maar in die tussentijd hadden die beide vrouwen, die beide jongens van Naomi en Elimelech, verkering gekregen en huwelijk gesloten met twee Moabitische vrouwen, Orpa en Rut. En Naomi zegt, het is fijn dat je me eventjes helpt op weg, maar ja, dan moet je maar weer zoeken. Nou, ga je dan je schoondochters in het bos laten zonder dat ze een routebeschrijving hebben? Nee, kan toch niet, het is wel gebeurd. Orpa gaat weer terug en Rut gaat mee. Nou, dat is nu het prachtige van het boekje. Die zegt, luister, ik voel het. Ik moet die kant op. Ik moet naar Bethlehem. Daar moet ik zijn. Bethlehem. Weet u, de eerste keer dat Bethlehem voorkomt in de Bijbel, is in het boek Genesis. De geschiedenis van Jacob, die bij Laban terugkomt en weer terug moet naar Bethel weer. Genesis 35, maar 36 is het geloof ik. Dat hij in de richting van Hebron trekt. En dat daar in de buurt van Bethlehem in Ephrata, Ephrata's velden, de velden van Ephrata, dat Rachel, zijn tweede vrouw, daar op het punt staat om een geboorte te doen. Benjamin wordt geboren en Rachel noemt hem Benoni. Zoon van mijn smarten, maar ze voelt dat ze gaat sterven. En de oude Jacob hoort dat, die zegt, nee, het is niet Benjamin, het is niet Benoni, het is niet de zoon van mijn smart, maar het is Benjamin, de zoon van mijn rechterhand. Daar, de zoon der smarten wordt de zoon van Gods rechterhand. Als u mij vraagt wat betekent Bethlehem, de zoon van smarten wordt de zoon van Gods rechterhand. Die daar geboren is in zwakheid, wordt de overste, de koning der koningen, de heren der heren. Zoon van smart, de zoon van mijn rechterhand. Dat is Bethlehem. En dan kom je dan aan. Bethlehem is op slag overstuur, weet niet wat ze dat moeten doen. En Naomi zegt ook nog heel veel dingen die te maken hebben met haar pijn, wat de Heere God haar aangedaan heeft en ja, hoe moeilijk het zij het heeft gehad. Nou, het lijkt wel iets van een van ons. Als jij mij vraagt, hoe gaat het met je? Dan kan ik misschien zeggen, ja, maar mijn hoofdpijn of ja, oh ja, en mijn drama is daar gaat hij. Het is altijd ongeveer hetzelfde. Mensen zijn heel vaak op zichzelf gericht. Zij ook. Maar ze vergeet dat in het Nieuwe Testament precies gezegd wordt, Romeinen 11, vers 11, Romeinen 11, ik heb het makkelijk onthouden, want ik heb niet zoveel gedaan, maar we zitten toch in november 11, de maand, dus 11-11. Ja, het is bijna carnavalsdijd of zo, de prins carnaval gekozen wordt. Maar dat hele bijzondere is dat daar gezegd wordt dat door hun val, door hun ontrouw, is het heil naar de volkeren gegaan. Dat is 11-11. En wat bedoelt men daarmee? Naomi zegt, nou, de Heere God heeft het helemaal niet goed gedaan. Ik ben daar eigenlijk slachtoffer van. Ik was rijk toen ik wegging en nu ben ik arm. Nu heb ik niks meer, alles is weg. En de Heere zegt, maar ik ga er iets bijzonders aan doen. Ze komen in Bethlehem. De stad is er eb en roer. Maar ze komen daar toen de gerste oogst ging beginnen. Dat is het eind van hoofdstuk 1, maar zo prachtig mooi. Echt. Weet u, in Nederland is ook gerst het eerste onderdeel van de oogst. Dat is eerste gerst de aarde. Niet om bier of zo, dat kan wel, maar daar gaat het even niet om. Dat is de eerste. Maar de gerste oogst heeft te maken met de schoof van de eerstelingen. De garf van de eerstelingen. Leviticus 23 vertelt u dat als die oogst aan het rijpen is, en het is oogstrijp, dan moet uit dat staande koren nog, dus gezicht met zo'n zaai, met zo'n mes, moet gemaaid worden. En de eerste schoof moet worden aangeboden aan de Heere. En zegt, dit is het begin van een nieuwe oogst. Heere, die geven we u. Dit is het begin van een nieuwe oogst. En die is voor u. De garf der eerstelingen. Toen de Heer Jezus stierf. En hij later opstond. Die eerste dag van de week, dat was daags na de Shabbat. Staat erbij, hè? Daags na de Sabbat. Was in Jeruzalem de garf der eerstelingen net aangeboden. Toen zeiden ze daar, priester, daar op het tempelplein, hier is de garf, de eerste, het eerste van een nieuwe oogst. En juist op dat moment stond de Heer Jezus op. Precies op dat moment. Dat is toch typisch? Dat moet ons toch nooit ontgaan? Dan moeten we toch van denken, ja natuurlijk, had ik kunnen bedenken. Ja, ja, als ik het had moeten schrijven, had ik het misschien ook wel vergeten. Maar toch, de garf der eerstelingen, lieve broers en zus, is de eerste die uit de dood opstond. De eersteling, zegt het Nieuwe Testament, hoofdstuk 15 van 1 Korinthe. De eersteling, Christus. En daarna komt de hele oogst. Daarna die van Christus zijn bij zijn komst. Maar eerst Christus. Het begin van de gerste oogst. Nou, toen ik het zag, nee, ja, dat is het precies. In de tijd van Elisa is alles ook best is ook armoe, 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 armoe. En Elisa heeft een hele groep profeten om zich heen. Dat was een bijbelschool in die tijd. Zo mag je dat echt noemen, denk ik. Maar goed, zo heette het niet. Maar het was een profetenschool. En die leefden met hem. En het was echt een honderdtal van die mensen die waren bij hem. Die aten met hem, die sliepen met hem. Ik moet het allemaal horen. Dat was een soort commune. En die hadden niks meer te eten. En dat heb je ook het verhaal van zet de grote pot op, met dat wat niet deugt. Maar er zit ook een moment in hetzelfde hoofdstuk, 2 Koningen, hoofdstuk 5, er zit een, of 4, nog 5, daar zit ook een moment in dat er iemand komt met gerstebroden. En dan zegt ook nog iemand, ja maar wat is dit nu voor zoveel? Je hebt dus, laat me zeggen, 20 broden in een korf, maar je hebt 100 mensen, die ja, elk een vijfde van een broodje. Maar het was voldoende. De wonderbare spijzing daar, met gerstebrood, daar. Daar is al echt sprake van een enorme zegenbron van gerstebrood. Lieve broers en zusters, de Heer Jezus. Je komt aan alle kanten in dit boek Rut uit bij één iemand. Die in hoofdstuk 2 wordt genoemd een man geweldig van vermogen. Hij is de rijke man. Hij is de echte losser. Maar goed, dat zien we. Maar eerst dit. In hoofdstuk 1 gaan ze van pure ellende aan de slag. Ze gaan zelf iets regelen. Zoals mensen vandaag iets kunnen organiseren. We moeten onze gemeente opzadelen met een paar academisch gevormde lui. Die het helemaal kunnen zeggen. Die het ons even precies uit de doek al kunnen doen. Dan knapt het wel weer op. Nou, dat knapt niet op. Want de verleiding en de afgang van de kerk is niet begonnen aan de bodem. Maar die is begonnen aan de top. Aan de universiteit. Daar is het begonnen. En niet aan de onderkant. Dus zodra je dit soort processen inzet, gaat het niet goed. Toen was het Naomi en Elimelech die naar het buitenland gingen, naar Moab. Maar ze kwamen in de hoogmoed terecht, in de ik-sfeer terecht. Wij doen en wij zullen en wij. En dat is nu precies wat de mensen doen. Als ik meneer Rutte hoor praten, sorry voor zijn verkiezingsretoriek, over ik, heb ik gegeten en gedronken. En meneer Trump, Nou ja, ik hoop niet. Maar ja, ik heb niks te hopen. Ik weet het ook niet. Ik weet niet wat ik zou moeten doen. En mevrouw Hillary, ik weet het ook niet. En als u mij zou kiezen, weet u het ook niet. Maar u moet hem hebben. De enige die God gelijk is, die God zelf is. En die vlees en bloed aannam. En die op aarde kwam om ons in die kleinheid, in die gebrokenheid van hemzelf, van dat teren van een babytje, wilde redden. En wijzen uit het oosten zijn toen in Bethlehem gekomen, toen uit Moab, denk ik. Kindje, hulde, mirre en wierook en goud aangeboden aan dat kindje. Dit is het proces. Dus de lijn van het boek Rut is veel meer dan een stukje historie, een stukje van toen. Dit is voor mij bedoeld. Voor mij bedoeld. Van daardoor, je moet bij hem blijven. Je moet niet uit Bethlehem weggaan. En je moet dat prachtige van de geboorte van de Heer Jezus, het vlees geworden woord, vasthouden. Je moet dat gaan behoeden. Dat moet je gaan koesteren. Daar moet je in gaan leven. Daar mag je in gaan staan. Daar mag je over praten. Dit mag je uitdragen naar anderen. Het is de Heer Jezus. Het is niemand anders dan de Heer Jezus. En lieve broer en zus, dat moet eigenlijk een soort devies zijn, een soort route zijn, een zegen tune. Ik weet niet hoe je dat verder zeggen moet, maar een soort herkenningsmelodie van dit zijn ze. Dit is hem. Het is de Heer Jezus. En als de Heer Jezus er niet meer is in de liederen of in de preek of in het beleven ervan, dan is er iets mis met de groep. We moeten terug naar Bethlehem. Terug naar daar. Als Jericho herbouwd wordt, zit daar een hele brede ik-meneer. Nou, brede kan het niet. Me, the big number one. Nou, hij was het ook. Letterlijk en figuurlijk. Die koning. Daarom is het zo spreekwoordelijk. Daarom wordt het zo uitgebeeld. En in Bethlehem is de koning. Is een heel klein babytje. Dat is precies het verschil. Maar misschien wel heel kenmerkend, dat verschil. En dat is de Heer Jezus. Dat kleine, dat bijzondere van hem. En daar word ik blij van. Broeder en zuster, en dat zegentje. De Heer Jezus zelf. Hem te hebben. Als je heiland en als je verlosser. En als je hem hebt, dan hoef je niet bij de buren te gaan eten. Dan heb je genoeg. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. I'm sorry. Want dat is het verschil. Niet kerk A of 3. Maar dit. Christus. De Heer Jezus zelf. En hij is mijn heiland en mijn verlosser. En ik ben heel blij met hem. En ik wil graag dat van hem gezongen wordt. En dat het om hem gaat. Ook in deze avonden. In hoofdstuk 2 zie je nog veel meer mooie dingen. Maar goed, dit is de eerste aanloop. Maar dit moest u even, die achtergrond moet u ook even hebben. Van Moab. En van Bileam. En van Jericho. Want dan zie je pas wat er eigenlijk aan de hand is. Dat er in het land een Moab zetel is in Jericho. En een hele kleine zetel is in Bethlehem. Een kribbetje. En het een is niet te vergelijken met het andere. De aardse politiek zegt, nou, dat kribbetje, één keer blazen en het is weg. Nou, dat was waarschijnlijk ook zo. Maar de Heere zegt, dat is het. Je moet hem hebben. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En dat ik denken van Moab, die brede, zware, dat is het niet, Christus. Amen. Vader, dank u wel dat u ons zo nabij wilt zijn en ons zo wilt bemoedigen met de Heer Jezus. Met in deze geschiedenis een heel merkwaardig verhaal. Er zit veel meer achter dan we ogenschijnlijk denken. En dat we mogen aankomen in Bethlehem. Dat we iets van het nieuwe leven, die nieuwe oogst, van een hele nieuwe periode mogen meemaken. Misschien is het wel helemaal nieuw voor ons vandaag. Misschien wordt het vanaf nu anders met ons. Omdat het niet om ons gaat. Niet mijn verstand. Niet mijn club. Niet mijn inzicht. Niet mijn liedkeus. Niet mijn woordkeus. Niet mijn uitleg. Maar Christus leeft in mij. En ik heb om Christus willen, zegt Paulus. mijn opleiding en mijn kennis schade en drek geacht. En ik acht het nog voor vuilnis om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heer. Ik wil Hem zoeken, ik wil Hem kennen, ik wil van Hem leren. En ik wil zijn DNA niet alleen ontvangen, maar dat heb ik door het geloof in Hem, maar ik wil het ook laten zien. Zodat mijn voetstappen zijn voetstappen zijn. Zodat mijn woorden zijn woorden zijn. We willen u danken in de naam van Hemzelf. Amen.
Ik heb een wat anders bedacht. Nou, dat is schuld van dato. Ik wil zingen van mijn heiland.
Doe maar.
Laten we dat maar doen, hè?
Ja.
657.
Ik wil zingen van mijn heiland.
Spreken van je heiland, zongen we net. Ik moet terugdenken, jullie weten allemaal dat ik in Israël geweest ben. En anders dan weet je het nu. We hebben daar een geweldige tijd gehad. En we hebben daar aan een Joodse vrouw het evangelie mogen uitleggen. Willen jullie bidden voor Yvonne. Als jullie dat meenemen naar huis, dan heb ik geweldig hoop voor Yvonne. Willen jullie dat doen? Dankjewel. We gaan zometeen naar huis. Dank jullie wel voor je komst. En over 14 dagen gaan we verder op weg naar Bethlehem. Dado, bedankt voor deze avond. Het was fijn om weer naar je te luisteren. En we hebben de Heer Jezus weer gezien. Dankjewel. Allemaal wel thuis en tot over 2 weken. Er is ook nog koffie voor degene die dat graag lust.